Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Voor vandaag hebben we bij ons in de studio de heren Jan Maas en Lieven Gorissen van de vereniging Pro Petri CD. Daar zullen we het uitgebreid over hebben vandaag, want dit jaar bestaat Pro Petri CD 150 jaar. Van harte welkom in onze studio en bedankt voor jullie komst. Misschien aan het begin van deze uitzending jullie zelf even voorstellen en ook jullie betrokkenheid bij Pro Petri CD.
Ja. Lieve Gorissen, meer dan 50 jaar lid van Pro Petri CD en de kerktrekker, eerst vanuit Antwerpen in bestuur, algemene bestuur en dan sinds bijna 20 jaar hoofdredacteur ook van het tijdschrift voor heel Beneluxe Pro Petri CD, getuigenis, témoignage, omdat we uiteraard tweetalig en zelfs af en toe een beetje Duits moeten brengen voor Luxemburg. En dan ook voorzitter van de afdeling Antwerpen met bijna 400 leden.
Jacques Maas, ik ben nog maar vrij recent bij Pro Petri CD bijgekomen in 2014. Maar ondertussen ben ik al secretaris-generaal, Nederlandstalig, van het algemeen bestuur, dus het internationaal bestuur van Pro Petri CD en ondervoorzitter in de Antwerpse afdeling. En 2020 is dus inderdaad een bijzonder jubeljaar voor Pro Petri CD, omdat we 150 jaar bestaan met ons verbond. Maar ook voor mij persoonlijk is het een jubeljaar, omdat ik in dit jaar 30 jaar getrouwd ben. Misschien voor de luisteraars van Radio Maria niet zo uitzonderlijk, maar als je in de wereld gaat en in professionele kringen, dan is dat toch al een heel grote prestatie, die 30 jaar.
Ja, dat is echt een proficiat.
Dank u.
30 jaar, uiteraard. Zelf vier ik op 20 april mijn 55ste huwelijksverjaardag.
Ook voor dus, u, proficiat en voor uw beide echtgenoten. Ja, we hebben het gehad over jullie betrokkenheid bij Pro Petri CD, maar misschien is niet voor alle luisteraars duidelijk wat Pro Petri CD precies is. We zullen het daar eerst over hebben. Pro Petri CD, u spreekt over een verbond. Ik heb het aangekondigd als vereniging. Wat is het precies?
Historisch moet je even teruggaan naar de 19e eeuw. Italië werd doorsneden door de kerkelijke staten. Met de eenheidsgedachte in Italië werd er vanuit de verschillende vorstendommen een eenheidsbeweging op getouw gezet en werd feitelijk 3/4 van de pauselijke staten ingepalmd. Zodanig dat begin 1860 paus Pius IX, de zalige paus Pius IX, via zijn minister van bewapening, van oorlog, Monseigneur Xavier de Merode een oproep deed bij de christelijke jeugd om hem te komen verdedigen. Een oproep die vooral vanuit België, Nederland, Frankrijk en ook Canada beantwoord geweest is. Toen in 1860 ook nog het laatste stuk van de pauselijke staten ingepalmd werd, bleef er enkel nog het gebied rond Rome vrij aan de paus, dat dan nog 10 jaar is kunnen blijven bestaan dankzij de steun van de pauselijke zwaven, tot op 20 september 1870 de paus de stad Rome heeft overgegeven aan de Italianen om geen bloedvergieten te willen op zijn naam hebben. De zwaven zijn dan teruggekomen op 2 oktober in België, Benelux. En op 6 november is de vereniging Piusgenootschap Pro Petri CD gesticht in Antwerpen. Dat is dan geëvolueerd met de, al naargelang de zwaven ouder werden, zijn de familieleden, afstammelingen erbij gekomen, is later dan ook de pauselijke decreerde erbij gekomen. En sinds het pausbezoek aan België in 1985 is de vereniging opengesteld voor iedereen die de paus wil steunen en zijn gedachtegoed wil uitdragen.
Ja, dus van het concrete verdedigen van de paus en de pauselijke staten door de zwaven is het dan geëvolueerd naar een vereniging die de paus wil ondersteunen in zijn werken.
En verdedigen, ook met woord en geschrift en gebed. Ja. En ook financieel de paus steunen om hem de mogelijkheid te geven overal dus de zwakste te helpen.
Ja.
Het moet van ergens komen.
Ja. En oorspronkelijk de zwaven die kwamen van verschillende landen, maar Pro Petris Sede is een vereniging voor België, Nederland en Luxemburg.
Ja, aanvankelijk was er dus in België had je verschillende afdelingen die gegroepeerd werden onder een gehele noemer. In Nederland had je verschillende afdelingen op, in de steden die in 1892 dan zijn samengesmolten, maar dan ook stilletjes uitgestorven tot in 1947 de laatste zwaaf overleden is. In de jaren 60, toen de eeuwfeest van de oprichting gevierd werd, was er een actie. Ook in het kader van de katholieke heropleving moet je dat zien, die dus een zeker enthousiasme heeft erbij gebracht, zodanig dat daar ook een grote afdeling ontstaan is. En dan in de jaren 70 is ook Luxemburg ontstaan als afdeling, zodanig dat we over Benelux mogen spreken.
Ja.
Ja, vandaag de dag bestaat Pro Petris Sede als overkoepelend verbond met een overkoepelend bestuur, een internationaal bestuur, wat uiteraard ook altijd iemand uit Nederland in zit, bestaat dus inderdaad over de Benelux-landen. Met, dat is historisch zo gegroeid, met een geuniformiseerde afdeling voor Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Dus daar bestaat maar één afdeling. Terwijl in België, vooral in Vlaanderen, Pro Petris Sede diocesaan, dus dat wil zeggen per bisdom, georganiseerd is. Er is dus een afdeling voor het bisdom Gent, Antwerpen, Hasselt, Brugge, Vlaams-Brabant. De Franstalige afdelingen die zijn op dit ogenblik eigenlijk ook eengemaakt met onderafdelingen. Dus daar is per bisdom eigenlijk dan een onderafdeling. Bisdom Luik, bisdom en zo verder. Dat komt omdat men daar met iets minder leden is dan in Vlaanderen. Het zwaartepunt van het aantal leden en afdelingen ligt dus op dit ogenblik echt wel in Vlaanderen.
Ja, en over hoeveel leden spreken we voor de gehele Benelux?
Ik denk ongeveer een 1500, 1600
leden. Neem 1500 leden om het afgerond te hebben.
Ja, en waaruit bestaat het engagement van een lid van Pro Petris Sede concreet?
Het engagement bestaat nu dus in het onderschrijven van de doelstellingen. Dat wil zeggen, nog altijd, zoals in 1870, want dat is niet veranderd, trouw en steun aan de paus. Maar waar dat engagement er vroeger in bestond om een leger op te richten, bestaat dat engagement er nu veel meer in om bijvoorbeeld onrecht en armoede in de wereld te bestrijden. Veel luisteraars beseffen dat vaak niet, omdat men heel vaak kijkt enkel naar het eigen land. Maar in vele landen van Afrika en Azië zijn christenen en katholieken, behoren die tot de armste bevolkingsgroepen. In veel moslimlanden, de rijkdom en de welvarende klassen en de leidende klasse, dat zijn de moslims. En de christenen, dat zijn de armen die dat gediscrimineerd dan meestal nog worden. Maar toch zijn die met veel meer dan wij bijvoorbeeld. Hè. Dus de Indische kerk, waarin dat de christenen, de katholieken een kleine minderheid vormen, telt meer katholieken dan de Belgische kerk. Omwille van het feit natuurlijk dat het zo'n reusachtig land is met zoveel inwoners. En in Afrika zijn er veel christelijke landen, maar in feite is heel Afrika nog altijd straatarm. Men gaat daar wel goed vooruit economisch, maar het blijft nog altijd een heel arm land. En wanneer dat bijvoorbeeld zo'n regio getroffen wordt door een ramp, en dat is nu eigenlijk echt de specifieke taak van Pro Petris Sede. Wij doen niet aan projecten voor ontwikkelingshulp. Nee, wij steunen de paus om rampen te bestrijden. En wat is zo'n ramp? Ik geef u enkele voorbeelden van dit jaar. Het eerste waarmee we geconfronteerd werden, excuseer, van dit jaar, ik bedoel vorig jaar, hè? Dus 2019. We zitten nog altijd een beetje in de modus van vorig jaar. Het eerste waarmee we geconfronteerd werden, was de orkaan Idai over Zuidelijk Afrika. die dat onder andere de landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi heel hard getroffen had. Nu, dat zijn op zich al drie straatarme landen. Wanneer dat die door zo'n orkaan, en dat was een van de dodelijkste rampen van dit jaar, hè, ondanks het feit dat daar heel weinig in de pers is naar buiten gekomen, wie dat daar onmiddellijk steun voor gaf, was dus de paus. We spreken natuurlijk over de paus, altijd goed opletten met de paus, niet over de persoon, maar over de instelling. Hè. Pro Petri Sede wil eigenlijk niet zeggen voor de paus, maar voor de heilige stoel. Dus het is de instelling van de paus die dat zorgt voor die hulp vanzelfsprekend. Hè. Geconcretiseerd rond een bepaalde figuur, uiteraard, maar het is natuurlijk de instelling. Ik begrijp dat de paus niet zelf naar die landen afreist om daar het geld te gaan geven. Dat gebeurt via een pauselijke raad en via de nuntiu ter plekke. Het tweede waar dat we geconfronteerd mee werden, heel kort nadien, van totaal andere origine, waren de aanslagen in Sri Lanka op een aantal katholieke en christelijke kerken. Het was ook een ramp die dat daar de mensen treft. In Sri Lanka zijn de katholieken een kleine minderheid. En als er zo'n kerk vernietigd wordt, ja, is voor die mensen natuurlijk een ramp. Ze moeten die kerk terug heropbouwen. Een aantal families waren getroffen. Op dat ogenblik vloeiden er rijkelijk miljoenen binnen voor de wederopbouw van de Notre-Dame in Parijs. Maar die miljoenen zijn helemaal niet binnengevloeid voor de heropbouw van die kerken in Sri Lanka. Pro Petri Sede was als bijna enige, ook in Afrika, samen met de gemeenschap van Sant'Egidio bijvoorbeeld en Missio, met een aantal katholieke organisaties, wordt dat in lijn gebracht. Maar ik las van een reporter in de Morgen, die zegt van er is een reusachtige ramp in Afrika en niemand schenkt daar aandacht aan. Toen is er wel gezegd vanuit een aantal organisaties, ja, maar wij schenken daar wel aandacht aan. En het meest recente dat de paus nu steun heeft geboden, was voor de aardbeving in Albanië. Wat ook enorm, dat is ook een relatief arm land, dat ligt dan wel in Europa, maar het is ook een relatief arm land. En dat is eigenlijk zeer specifiek onze taak nu, onze doelstelling om de paus te steunen op financieel vlak. Maar bij het bezoek, ik heb alleen nog maar bezoeken afgelegd aan paus Franciscus, en de eerste keer dat wij bij paus Franciscus waren, dan zei de paus, hij zei, ja, zegt hij, is allemaal wel goed en wel, met pro Petri Sede, destijds in 1870, toen stonden jullie aan de speerpunt van de katholieke naties. Maar vandaag de dag is het maar heel triestig gesteld in jullie landen. En jullie, leden van pro Petri Sede, moeten daar iets aan doen. Dus het financiële luik is één aspect, maar anderzijds het evangelisch, het gelovige aspect, is ook iets heel belangrijk.
En over dat gelovige aspect gesproken, organiseert pro Petri Sede ook bepaalde gebedsdagen of heilige missen? Zijn er momenten van samenkomst om samen te bidden voor de leden?
Uiteraard werkt iedere afdeling afzonderlijk en verschillend, wat ook vaak historisch gegroeid is. In Antwerpen hebben wij een 150-jarige traditie uiteraard, die gegroeid is met de tijd. Maar van in den beginnen door jaarlijks de paus kroning in de tijd. Nu moeten we spreken over de ambtsaanvaarding, dat er dan in de kathedraal een grote pausdienst is, met daarna een ontvangst met de bisschop van onze leden van Pro Petri Sede. Zo sluiten wij ons ook aan, en dat is typisch iets dat we in Antwerpen doen, sluiten we ons aan bij gelijkgestemden die voor hetzelfde doel, christelijke uitdraging, gaan. En sluiten wij ons aan bijvoorbeeld jaarlijks bij de 24 uren aanbidding voor de Heer. Zo gaan wij mee met het sacrament, met de sacramentsprocessie in Antwerpen, met de Onze Lieve Vrouw-processie in Antwerpen rond de kathedraal, de Heilig Bloed-processie in Hoogstraten, de Leonardus-processie in Sint-Lenaars enzovoort. Dus dat zijn zaken waar we in elk geval mee ook naar buiten treden en aan deelnemen.
Ja. Dus jullie ondersteunen ook andere katholieke initiatieven?
Wat we samen doen, doen we beter.
Het is steun aan paus en kerk. Kerk, in de eerste plaats, diocesaan gedefinieerd. Dus het is de kerk hier die dat we ook ondersteunen. Hè? Dus als er activiteiten zijn, dan werken we samen. Samenwerken, dat is eigenlijk het geheim van Pro Petri Sede, om het zo te zeggen. Dat is natuurlijk geen geheim, maar dat is hetgeen wat er meer zou moeten gebeuren. Heel wat organisaties organiseren iets en zijn dan ontgoocheld dat er toch zo weinig volk komt. Als we dat samen doen, dan zijn we sowieso altijd met meer. En dat is een win-win situatie, zowel voor Pro Petri Sede als voor de mensen die iets organiseren. iemand die iets organiseert en graag wat extra volk heeft, bijvoorbeeld zoals op die processies, wel, daar zijn we graag bij. Maar bij die processies bijvoorbeeld proberen we er ook op te waken dat er een katholiek aspect in blijft. En dat het niet enkel gaat om folklore of toerisme. Dus ook dat is belangrijk natuurlijk. Ja. Eigenlijk moet je op alle fronten actief zijn.
Ja.
En dat is, in militaire oogpunten is dat een heel slechte strategie, op alle fronten aanwezig zijn. Maar in dienst van de Heer is dat iets wat dat noodzakelijk is. Je moet op alle fronten aanwezig zijn. De Heer vraagt niet een stukje van uw leven. Nee, de Heer vraagt alles. Hij vraagt u helemaal in te zetten. En dat is iets wat we met ProPetris CD proberen te doen.
Ja. En ook de uitgesproken steun aan de paus, eigenlijk de bestaansreden van jullie vereniging. Mag je er misschien ook op duiden dat de leden allemaal geëngageerde, overtuigde gelovigen zijn?
Ik denk dat we een zo ruim mogelijke gamma proberen te bereiken. Lauwe christenen en hevige christenen, als we het zo mogen uitdrukken. Zodanig dat we ook zij die minder een voeling hebben of positieve berichten vanuit de katholieke kerk krijgen of vanuit Rome, dat zij via ons tijdschrift daar dan toch ook notitie van krijgen.
Ja. Ja, want jullie hebben ook een tijdschrift, we zullen het daar later nog over hebben. Iets waar ik even op terug wil komen. U sprak daarnet over een bezoek bij de paus. Dat is ergens ook een privilege dan voor ProPetris CD, dat jullie om de hoeveel tijd of audiëntie mogen?
We hebben natuurlijk goede adelsbrieven die historisch ver teruggaan in de tijd. Dat maakt dat we 2 jaarlijks in privé-audiëntie binnen het Apostolisch Paleis van het Vaticaan ontvangen worden door de paus tijdens onze Rome-bedevaart. En op dat ogenblik geven we ook de ingezamelde giften af, persoonlijk, in handen van de paus, zonder enige aftrek van kosten, want alle onkosten die we ervoor doen, worden gedragen door de vereniging zelf. Zodanig dat alle giften die we ook in het tijdschrift met naam en toenaam publiceerden, zij men dat anoniem wenst te doen natuurlijk, geven wij volledig in handen van de paus, die uiteraard dan vrij is ze te besteden naar goeddunken. Op dat ogenblik mag ik dan ook het tijdschrift overhandigen aan de paus. En ik herinner me met paus Benedictus, sprak ik daarmee in het Duits, dat hij dat inbladerde en er heel tevreden over was.
Ja, dat is toch een bijzonder privilege. Dat is iets dat iedereen mag meemaken, hè, om de paus te ontmoeten.
Dat is een hele ervaring om dus inderdaad persoonlijk bij de paus te zijn en om persoonlijk toegesproken te worden door de paus. Dat is inderdaad een hele ervaring. Ik moet zeggen dat dat ook een manier is natuurlijk om engagement en geloofsverdieping te krijgen. Hè. Dus ik stel dikwijls de vraag van mensen die mij zeggen van ja, maar waarom ben jij toch zo bezig met die paus? Ik stel dikwijls de vraag, welke wereldleiders vandaag de dag boezemen vertrouwen en goed staatsmanschap in? En dan geef je zo'n aantal voorbeelden, hè. President Trump bijvoorbeeld, of president Poetin, of president Macron. En dan beginnen de mensen inderdaad te beseffen dat eigenlijk op bijna eenzame hoogte daar de paus staat als een morele autoriteit die dat probeert om te werken aan goedheid en vrede in de wereld, terwijl dat vaak helemaal niet de agenda is van de andere heren die we zo net genoemd hebben. Onze bisschop heeft het daar over gehad in de viering van Epifanie, Monseigneur Bonny. Hij zegt, ik wens u een gelukkig en gezegend jaar toe. Alhoewel dat we nu al moeten vaststellen dat er tijdens die nieuwjaarsracht een heel aantal auto's uitgebrand zijn in ons land, terwijl in het Midden-Oosten een tanker vol met olie op het vuur geworpen is. En dat zie je uiteraard met de paus juist niet doen. Daar gaat het juist helemaal de andere en de uiteraard betere, de juistere richting in. De richting die dat Christus uiteraard ook ons heeft voorgedaan en ons heeft gezegd dat we die moeten gaan. Hè. En dat is eigenlijk ook wel belangrijk, die figuur van de paus, dat is ook wel heel belangrijk. Zeker als dat een sterke figuur is, Maar wat dat betreft is het zo dat Pro Petri Sede bijvoorbeeld geen voorkeur heeft en niet zegt van Paus Franciscus was beter dan Benedictus of Benedictus was beter dan Franciscus. Nee, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ook de paus heeft gezegd, bid voor mij, want ik ben ook maar een zondaar. Dus elke paus maakt ook fouten. Hè? Als we dat vergelijken naar hetgeen wat er in het evangelie staat, en we zien de eerste paus, Petrus, wat dat hij allemaal doet. Op een bepaald ogenblik op de Terre Tabor, schrijft de evangelist, hè, hij wist niet wat dat hij zei, dat hij aan het zeggen was, want hij begreep er niks van. Nadien gaat hij naar Jezus om hem streng te onderhouden, terwijl dat Jezus dan zegt, ga weg van mij, Satan, want je bent hier ketterijen aan het verkopen. En op het moment dat Jezus gevangen wordt in het Hof van Olijven, haalt hij het zwaard boven om daar het oor van de dienaar van de hoge priester af te hakken. En dan tenslotte, wanneer dat Jezus gevangen is, gaat hij, voordat de haan kraait, 3 keer de Heer verloochenen. En dat is dan de eerste paus, maar Christus wist dat op voorhand. En hij wist dat terdege wanneer hij zegt, jij bent de steenrots en op deze rots ga ik mijn kerk bouwen. Dat wist hij, al die zwakheden. Dus het is uiteraard niet te verwonderen dat bij de latere pausen dat soort problemen ook opduiken. Dat was al aanwezig bij Petrus, maar Christus wist dat perfect uiteraard. Hij was God, want hij wist alles. Hij wist wat dat de zwakheden waren van de mens, Petrus. Maar toch is hij de steenrots en niet enkel de steenrots. Want hij krijgt ook de sleutels van het Rijk der Hemelen. Denk u dat eens in. De opvolger van Petrus, de paus, bezit de sleutels van het Rijk der Hemelen. Dat is een zaak waar we soms niet voldoende bij stilstaan, wanneer dat we inderdaad hebben over de paus en over steun aan die paus.
Het is intussen tijd voor een eerste muzikale onderbreking. En we zetten dadelijk ons gesprek verder. Dan graag wat specifieker over het jubileumjaar.
Séparé du Christ et je veux.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met de heren Lieven Gorisse en Jan Maas van...
Jacques Maas.
Van Propetri Sede. Dit jaar bestaat Propetri Sede 150 jaar. Het is een jubileumjaar, het is een vreugdevol jaar voor jullie. En wat staat er zoal op het programma het komende jaar, om dat te vieren?
Om te beginnen gaan we in Antwerpen... Onze bakermat, tenslotte, zoals alle jaren en al vermeld, de pausdienst hebben in de kathedraal. En uiteraard op 15 maart gaat die dit jaar door en gaan we er een extra luister aan proberen te geven. Zodanig dat uiteraard de bisschop voorgaat en zo, maar dat ook de pauselijke nuncius uitgenodigd is, zodanig dat die ook... Naar alle waarschijnlijkheid, hij heeft het toch toegezegd, zal aanwezig zijn. Dan hebben we het algemeen voor heel de vereniging Benelux in november. Ook een grote viering in Koekelberg, in de basiliek van Koekelberg. En waarom? Juist daar. Namelijk toen in 1960 het eeuwfeest gevierd werd van de oprichting dus van de pauselijke zwaven, dan heeft ons verbond gelden ingezameld om een altaar, een kapel, volledig in te richten in de zijbeuk van de basiliek van Koekelberg met een altaar. Ons bestuurslid, de architect Paul Rom van de basiliek van Koekelberg, die heeft daar ook voor gezorgd en dat ontworpen. Dat maakt dat wij een eigen altaar hebben van Propetri Sede. Ook voor de heilige paus Johannes 23, die toen paus was. En in herdenking van onze gevallen door ziekte, door de strijd, onze landgenoten die in Rome... de paus daadwerkelijk verdedigd hebben. En daar gaan wij dan de viering doen, zoals wij ook 10 jaar geleden, in 2010, 150 jaar oprichting van het Zwavenkorps hebben herdacht.
Dus juist dus de eerste datum om goed te onthouden is zondag 15 maart, kathedraal van Antwerpen, waarin dat we dus hopen dat de pausdienst en de feestviering voor 150 jaar Propetri Sede zal voorgegaan worden door Monseigneur Cushaya, de pauselijk nuncius, en Monseigneur Bonny, onze bisschop. En dan zaterdag 28 november, dan is er dus de feestviering in de basiliek van Koekelberg, waar dat we opnieuw hopen dat Monseigneur Cushaya aanwezig zal zijn, maar in dit geval dan ook met aartsbisschop De Kezel als voorgangers en eventueel nog een aantal andere bisschoppen en prominente prelaten. Ook bijzonder eigenlijk is dat op 4 oktober, dat zou een zondag ook zijn, dat ook in Antwerpen de ledendag van de Antwerpse afdeling doorgaat en dat we daar rekenen op de aanwezigheid van kardinaal Hulrich, dat is de aartsbisschop van het Groothertogdom Luxemburg. En dus uiteraard ook de prelaat van, of de beschermheer, zoals dat heet, van Propetri Sede van de afdeling Luxemburg. Ook heel belangrijk is natuurlijk dat we dit jaar opnieuw op bedevaart naar Rome gaan. Dat zal de laatste week van februari zijn. Waarom is dat de laatste week van februari? De Rome-bedevaart gebeurt altijd in de week waarin dat as woensdag valt. Dus het begin van de vasten. Dat is natuurlijk een sterk moment in het liturgisch jaar. Maar dat is ook een moment waarop dat we vrij zeker zijn dat de paus in Rome is. Want zoals u begrijpt, die paus heeft vele verplichtingen, heel veel verplichtingen. En we moeten altijd letten dat we met onze kleine groep, we mogen met maximum 50 mensen aanwezig zijn, dat we inderdaad die privé-audiëntie kunnen krijgen. Normaal is dat geen probleem, maar u begrijpt dat er altijd in die agenda van de paus iets kan gebeuren, waardoor dat er plotseling gezegd wordt van ja, spijtig, maar het gaat niet door. We zijn in 2016 ook op bedevaart geweest naar Rome. U weet, of u herinnert zich uiteraard nog, dat 2016 een bijzonder jubeljaar was. Het jaar van de barmhartigheid, hè? Una anno de jubilate e de misericordie, zoals de paus het zegt. Dan zijn wij ook naar Rome gegaan. En ik had mij de bedenking, meneer Gorissen ook, we hadden ons de bedenking gemaakt van, ja, maar in dat heilig jaar gaan we waarschijnlijk niet in een privé-audiëntie bij de paus terechtkomen. Want waarvoor zijn de heilige jaren uiteindelijk uitgevonden destijds? Ja, om pelgrims naar Rome te lokken. En inderdaad, als we in Rome aankwamen, dan stelden we vast dat we in dat heilig jaar daar absoluut niet alleen waren, maar dat daar massa's volk was. Rome is sowieso al een drukke stad, maar dan was het helemaal niet meer te doen. Maar dat was ook de bedoeling natuurlijk. En dat was ook ergens de bedoeling van onze vereniging om te zeggen in dat heilig jaar, in dat bijzonder heilig jaar, gaan we toch ook op bedevaart naar Rome. En dan hebben we mogen deelnemen aan de algemene audiëntie op woensdag. Maar dan zaten we toch wel op hetzelfde niveau als de paus. Dus dan zaten we toch wel vrij dicht bij de paus. Maar een privé-audiëntie is natuurlijk toch nog altijd iets anders.
Ja, ik heb meegemaakt dat we 3 kwartier lang bij de paus waren. In privé-audiëntie. En telke malen neemt hij de tijd, niet alleen om ons toe te spreken, te bemoedigen, maar ook om iedereen één voor één dus te begroeten, de hand te drukken als hij voorgesteld wordt. Dat is toch iets dat iedereen meedraagt en niet onberoerd laat.
Ja, want meneer Maas, u heeft enkel paus Franciscus ontmoet, maar u, meneer Gorissen, u heeft meerdere pausen al mogen ontmoeten?
Ja, ik heb al gezegd met paus Benedictus XVI... mocht ik dan altijd de tijdschrift nog eens afgeven, zodanig dat je ook iets meer in gesprek gaat. En we spraken dan Duits onder elkaar, dat ging heel eenvoudig. En dan blijft toch die onuitwisbare indruk van de paus Benedictus als zijnde een iets wat verlegen, zachtmoedig, beminnelijke vader. Een totaal andere figuur dan hoe hij in de media werd voorgesteld. En dat heb je in die persoonlijke ontmoeting, in een persoonlijk gesprek.
En u heeft ook paus Johannes Paulus II ontmoet?
Met paus Johannes Paulus II, de heilige paus, zijn we nog op audiëntie geweest, helemaal op het laatste van zijn leven, toen hij helemaal gedragen werd, gerold werd. En onuitwisbaar is die indruk op het afsluiten van de audiëntie, als hij ons ging verlaten na de groepsfoto, dat hij weggerold werd, te midden ons, en dat hij zich nog omkeerde en zegende als een vaarwel. Dat zijn beklijvende ogenblikken. Toeval wil dat wij net in Rome op audiëntie waren bij paus Benedictus XVI, toen hij net dus aangekondigd had dat hij ging aftreden de plaats ruimen voor zijn opvolger. Zodanig dat het heel onzeker was of we nog een privé-audiëntie zouden kunnen hebben. En toch hebben wij toen, laten we maar zeggen, als laatste in groep nog bij de paus geweest, dat hij ons toch absoluut nog wilde ontmoeten. Het is toch wel even zaken die opmerkelijk zijn en beklijven.
U sprak over het tijdschrift dat u ook altijd mocht geven aan paus Benedictus. Het heet Getuigenis. Zou u een beetje kunnen toelichten hoe vaak publiceren jullie en wat voor artikels bevat het?
Het tijdschrift noemt inderdaad Pro Petrus Sede, voor Petrus Stoel, en heeft als ondertitel Getuigenis, Témoignage, omdat we willen getuigen, dat we de boodschap willen geven, dat we informatie willen geven. En laten we eens even zeggen, kijk, kardinaal Eijk zei me van mijn leven, het is als een tsunami door het katholiek medialandschap gewoed heeft, doelende op, er is zoveel verdwenen. En de pauselijke nuncius die noemde het tijdschrift, ja, het tijdschrift waar je leest wat je elders niet leest. Dat zijn natuurlijk zaken om mee te nemen. En dat komt omdat misschien het meeste energie nog gestoken wordt in het zoeken van de beste internationale auteurs. Zoals in het nieuwste nummer nu. De paus is op bezoek geweest in Thailand. Ja, iedereen kan er natuurlijk een verslagje over schrijven. Maar in dit geval is het de achternicht van de paus zelf, die kloosterzuster is in Thailand en dan ook door hem zelf gevraagd werd als tolk, die voor ons tijdschrift speciaal een kleine bijdrage heeft geschreven. Dat is natuurlijk altijd krachtig. Zo proberen we altijd de beste auteurs te brengen die werkelijk iets kunnen brengen dat je elders niet leest.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Een abonnement kost €20, steunabonnement €30. Als er toehoorders en luisteraars zijn van Radio Maria die graag een abonnement hebben, dan hoop ik dat we die informatie ook op uw website kunnen zetten, dat de mensen daar eventueel een abonnement op zouden kunnen nemen. €20 is eigenlijk de kostprijs. €30, dan houden we er iets aan over om onze werking verder ook nog te bekostigen.
Jullie hebben zelf ook een website?
Uiteraard. Die is recentelijk vernieuwd. Onze webmaster is iemand die waarschijnlijk voor veel luisteraars van Radio Maria geen onbekende is. Dat is prior Johan Goossens van de abdij van Grimbergen. Goed opletten, want er zijn altijd verschillen. Dus die zorgt tegenwoordig voor een moderne en actuele aanpak van die website. Die was een tijdje wat verouderd en voorbijgestreefd, maar nu is die terug volop in actie onder www.propetricede.eu. Niet meer onder BE, want dat was de vroegere website en die is nu afgesloten. Daarnaast hebben wij ook 3 Facebookpagina's. Dat is Propetricede PPS Vrienden van de Paus. Dat is eigenlijk begonnen als een initiatief vanuit de diocesane afdeling van Vlaams, Brabant en Brussel. Daarnaast is er Propetricede Bisdom Antwerpen. Dat spreekt voor zich uiteraard. En dan de derde Facebookpagina is de Sint-Pieterspenning. Maar dat is misschien ook wel belangrijk om nog eens eventjes aan te duiden in de geschiedenis van Propetricede. Propetricede in 1870 begonnen als oudstrijdersvereniging of oudstrijdersbond, om het zo te zeggen, van de pauselijke zouaven. Een eeuw later geëvolueerd tot een internationaal verbond over de Benelux. In 1985 opengesteld, niet enkel voor pauselijke zouaven, hun afstammelingen en pauselijk gedecoreerden, maar voor iedereen die dat de doelstellingen onderschrijft. Maar in 2005 zijn wij eigenlijk gefusioneerd of heel nauw samen gaan werken met hetgeen wat dat in het Frans heet de Étrenne Pontificale, in het Nederlands de nieuwjaarsgiften voor de paus. Vele oudere luisteraars zullen dat uiteraard nog wel herinneren van de katholieke dagbladen waarin dat die pausgiften verschenen. Op een bepaald ogenblik zijn de katholieke dagbladen verdwenen. Vandaag de dag bestaat dat concept niet meer. Maar in ons tijdschrift hebben wij dat nog altijd overgenomen. En in elk nummer van het tijdschrift vindt u dus achteraan nog steeds die lijst met namen, met daarachter een bedrag. Tenzij de mensen dus anoniem willen blijven, dan staat er anoniem. Dat kan uiteraard ook. Maar voor de rest staat daar die lijst van namen. Waarom wordt dat gepubliceerd? Omdat de mensen zich zouden kunnen beroepen op hun goede daden. Nee, dat wordt dan natuurlijk gepubliceerd als voorbeeld voor de anderen, zodat dat voorbeelden trekken, zoals men zegt, of geven navolging. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Leden van Pro Petri Sede zitten graag op de eerste rij in de kerk, maar niet om te tonen dat zij de belangrijkste zijn, maar wel om het goede voorbeeld te geven naar de anderen toe, om te zeggen van, wij staan paraat, wij staan klaar om het geloof uit te dragen, om de paus te steunen, om de kerk te helpen en zo verder.
Het is weer tijd voor een muzikale onderbreking. We zijn dadelijk terug.
Ik verlang soms naar die pijn die Petrus heeft gevoeld nadat hij u verloochend had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik mij niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn. Dat hij u verloochend had. Ik verlangde dat verdriet naar de tranen die vloeiden omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u. Net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. O, maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik mij niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van ons interview met de heer Jacques Maas en de heer Lieven Gorissen van Pro Petri Sede, dat dit jaar haar 150-jarige verjaardag of haar 150-jarig jubileum viert. Aan het einde van ons gesprek zijn er nog enkele vragen die ik wil stellen. Meneer Maas, u haalde daar straks aan dat u soms wel eens de vraag krijgt: waarom bent u toch zo bezig met die paus? En dat is een vraag die ik eigenlijk aan jullie beiden wil stellen. Hoe is het gekomen dat u beiden betrokken en geëngageerd bent geraakt?
Zoals reeds vermeld, moest men, dus een afstammeling, een band hebben met de pauselijke zwaven om lid te kunnen worden of een pauselijk gedecoreerde zijn. Ik ben dat dus en sinds de jaren 60, 1960, bestudeerde ik ook als historicus dus de pauselijke zwaven. Mijn eerste publicatie dateert dan ook van 1969, waar ik de Limburgse pauselijke zwaven gepubliceerd heb. Zo ben ik dan lid geworden en dadelijk in het bestuur in Antwerpen opgenomen. En dat maakt dan 50 jaar.
En dan wil dat zeggen dat een van uw voorouders was dus een zwaaf? En
ja, ik ben opgevoed bij mijn grootouders. En mijn grootvader had twee ooms die pauselijk zwaaf waren. Zodanig dat ik dat dus van thuis uit wel gehoord en gedaan heb. Dan heb ik ook in de jaren, half de jaren 1960 in Oudenbosch, het centrum van de zwavenbeweging in Nederland. En daar is ook een replica van de basiliek van Sint-Pieters op schaal 1/5 gebouwd met het fronton, de voorgevel van Sint-Jan van Lateranen. Iets dat misschien te veel luisteraars niet weten, maar je kunt feitelijk de Sint-Pietersbasiliek net over de grens in Nederland op korte afstand dus gaan bezoeken. Op schaal 1/5, maar met alles erop en eraan. Maar daar heb ik dan broeder Christophor leren kennen, die de laatste zwaven nog heeft gekend, die begonnen is met een grote verzameling op te bouwen, waaruit het Nederlands Zwavenmuseum in Oudenbosch ook ontstaan is. Zelf heb ik dan niet alleen de beweging met het Risorgimento bestudeerd en overgepubliceerd, maar ook een immens archief van samengesteld, zodanig dat ik vanuit Canada, vanuit Spanje, vanuit Frankrijk, internationaal erkend expert geraadpleegd word om daarover informatie te verschaffen. En zo ben ik dus in ProPetriCede gerold en ja, in bestuur, algemeen bestuur, hoofdredacteur, voorzitter Antwerpen, nadat ik ook 30 jaar secretaris was geweest.
En meneer Maas, bent ook u?
Nee, ik heb eigenlijk met de pauselijke zwaven dus geen affiniteit of geen familiebanden. En ik ben ook lid geworden van ProPetriCede, terwijl ik eigenlijk over die pauselijke zwaven heel weinig wist. En in eerste orde was dat helemaal niet mijn beweegreden om bij ProPetriCede te komen. Ik heb dat nadien, uiteraard dankzij meneer Gorissen, ook heel wat over geleerd, over die geschiedenis van die pauselijke zwaven. Maar dat was niet de oorspronkelijke idee van mij. De oorspronkelijke idee van mij was eigenlijk de volgende. Ik heb een aantal keren mogen ervaren dat wanneer dat je in een parochie naar de mis gaat, dat je dan inderdaad naar die mis gaat, dat je dan de preek hoort, dat je dan nadien het sacrament nuttigt en dat dan nadien die mis gedaan is en dat de mensen gewoon naar huis gaan. Een heel grote structuur van de kerk hangt, laat ons zeggen, een beetje als los zand aan elkaar. Je vormt eigenlijk bij die mensen die naar de mis gaan, vorm je eigenlijk niet echt een gemeenschap. En als er dan toch, want op heel veel parochies doet men toch wel heel wat moeite, wanneer men toch een aantal activiteiten organiseert, of wanneer dat je lid wordt van parochiale organisaties, dan zijn die heel vaak naar binnen gekeerd. Dus dan zijn we met een vriendengroep, en dan is dat heel gezellig om samen te komen, en zo verder. Maar voor mij ontbrak daar iets. Daar ontbrak iets aan in die zin, en dat is exact hetgeen wat de paus, deze paus als boodschap heeft gegeven, we moeten naar de periferie gaan. We moeten opnieuw heel het concept van het Pinkstergebeuren terug bevatten, namelijk dat we naar de wereld gaan om de blijde boodschap uit te dragen. En daarvoor heb ik een hele tijd aan het zoeken geweest om daar eigenlijk een goede organisatie voor te vinden. En die zoektocht heeft dus heel lang geduurd. Ondertussen zat ik in heel wat organisaties, in heel wat katholieke organisaties. Maar uiteindelijk heb ik daar bij ProPetriCede, laat ons zeggen, de ideale organisatie gevonden om mensen aan te spreken over de paus en de kerk. Nu, het is heel simpel. Zonder paus, geen katholieke kerk. Zonder katholieke kerk, geen paus. Dat is iets eigen aan de katholieke kerk, hè? Niet aan de christelijke kerken. De andere christelijke denominaties, zoals Anglikanen en Protestanten, benijden ons enorm dat wij een paus hebben. Er zijn heel de wereld maar twee pausen. Dat is dus de katholieke paus en het hoofd van de Koptische kerk, die dat dan ook paus wordt genoemd. De Koptische kerk, die uiteraard een heel eerbiedwaardige en oude traditie heeft, maar natuurlijk wel iets kleiner is op wereldschaal dan de katholieke kerk. En wat is het resultaat daarvan? Het resultaat daarvan is bijvoorbeeld dat de protestantse kerk, dat bestaat gewoon niet, hè? Iedere dominee of elke groep dominees maakt zijn eigen kerk en zijn eigen godsdienst. Terwijl wij vanuit de katholieke kerk een centrale autoriteit heeft die dat ons aanstuurt. Een aantal mensen zijn daar dikwijls niet al te gelukkig mee. Maar voor mij is de essentie, en we gaan daar misschien ook straks toch terugkomen met Maria, maar de essentie is ook wat dat Christus zegt in het Hof van Olijven, en heel veel katholieken schijnen dat precies niet meer gelezen te hebben, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik heb al heel veel gehoord op lokaal vlak in de kerk, dat men zegt, niet uw wil geschieden, maar mijn wil. Dus dat is net het tegenovergestelde. En dat is iets wat dat voor een heel aantal mensen, en tegenwoordig ook terug jongeren, wat dat aanspreekt, hè, om te zeggen van, goed, de kerk moet lokaal verankerd zijn. Hè. Een parochie is nooit iets wat overbodig wordt, of wat dat slecht, het kan soms slecht functioneren natuurlijk, maar is nooit iets wat dat een slecht element is, een deel van de kerk. Die moeten er zijn. Er moet lokale en parochiale werking zijn. Maar veel jongeren, en ik beschouw mijzelf dan ook nog bij de jongeren om het zo te zeggen, zolang dat er toch geen 6 voor staat, willen iets meer. Iets anders dat ook katholieker is in de betekenis dan van het woord universeler. Maar dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van katholiek. Hè? De oorspronkelijke betekenis van katholiek is universeel. Wanneer dat men het heeft over de Reyes Catholicos in Spanje, dan gaat het niet over uiteraard gaat het over katholieke vorsten, dus mensen die gelovig en katholiek waren, maar men bedoelt eigenlijk de koning voor heel Spanje. Want vroeger bestond Spanje, dat is dan een paar eeuwen terug natuurlijk, voor Italië bestond Spanje ook uit verschillende vorstendommen en was het ook geen eengemaakt land. Dus uiteindelijk pas rond 1492, de ontdekking van Amerika door Columbus, dat Spanje ook een eengemaakt land is geworden. En dan sprak men over de Reyes Catholicos, de universele koning van heel Spanje. Dus katholiek wil zeggen heel de wereld. Hè? En je mag daarin niet aan navelstaarderij doen. En dat ook op het gebied, hè, we kijken dikwijls heel sterk naar wat er in Vlaanderen gebeurt, maar we mogen niet vergeten dat de katholieke wereld heel wat ruimer is dan enkel Vlaanderen, of enkel België, of enkel de Benelux. En dat is voor een stuk mijn motivatie om bij Pro Petri Sede te gaan. En vandaar ook dat ik meteen de idee ook heb gehad, of de concept ook heb gehad, om te zeggen van, kijk, als Pro Petri Sede enkel een organisatie is waarin dat de pauselijke zouaven herdacht worden en waarin dat geld wordt ingezameld voor de paus, dan volstaat dat niet. We moeten veel meer, we moeten veel ambitieuzer zijn. En de eerste ontmoeting met paus Franciscus is daarin meteen een bevestiging van geweest die gezegd heeft, jullie moeten inderdaad meer ambitieuzer zijn.
Dank u wel voor jullie komst. Ik zou graag nog een laatste vraag stellen. We zijn hier bij Radio Maria. U bent beide van het Antwerpen Mariastad. Heeft Maria een bijzondere plaats in jullie persoonlijk geloofsleven en dan ook in Pro Petri Sede?
Wel, als geboren en getogen senior zal het niemand verwonderen dat we natuurlijk een speciale verering voor Onze Lieve Vrouw van Antwerpen hebben. Dat is eigen aan ons Antwerpse chauvinisme, waar we natuurlijk voor durven uitkomen. Het Schoenmakerskapelletje naast het bisdomhuis is zo'n klein kapelletje dat iedereen wel kent, maar waar een rechtgeaarde senior nooit zal voorbij gaan zonder binnen te stappen. En dat hij niet als eerste binnenstapt, is duidelijk te zien aan de blauwe steen, de dorpel, die centimeter diep uitgesleten is. Dat zegt genoeg.
Voor mij is Maria eigenlijk de samenvatting van heel het gesprek dat we nu hebben gehad. Kunnen we kijken wat Maria ons leert. En ik begin bij het Angelus, de aankondiging van de engel bij Maria, waarin dat de essentie is dat Maria het woord aanvaardt. Wel, leden van Propetricede, maar in het algemeen katholieken, zouden moeten leven naar het woord van Christus elke dag. Er staat ook een prachtig boek dat zo heet, Het Woord van God Elke Dag, dat uitgegeven is door de gemeenschap van Sant'Egidio. Het Woord van God, dat heeft op 14 augustus van vorig jaar onze bisschop, Monseigneur Bonny, ook gezegd, dat maakt het verschil. Maria maakt daarin het verschil doordat zij leeft naar het Woord van God. Heel belangrijk, dat Woord van God. Het tweede moment waarop we Maria tegenkomen, dat is wanneer zij op bezoek is bij haar nicht Elisabeth en het Magnificat uitspreekt. Prachtige tekst, maar ook een revolutionair pamflet. Daar wordt gezegd, de rijken zullen heen gaan met lege handen en de armen zullen het land beërven. Wat het omgekeerde is wat er gebeurt in de wereld. Het zijn de rijken die het land beërven en de armen die heen gaan met lege handen. Maar daar wordt dat omgedraaid. Dat is het tweede heel belangrijke aspect van Propetricede. Dus die steun, financiële steun inzamelen voor de paus, zodat hij de armen, de echte armen in de derde wereld, daarmee kan helpen. Nou, het derde moment waarop dat we Maria tegenkomen is op de bruiloft van Cana, waar zij zegt tegen de dienaars, doe maar wat hij zeggen zal. De vraag is dan, durven wij, gelovigen, katholieken, durven wij goede wijn schenken? Dat wil zeggen, durven wij dat woord van God, want dat is de goede wijn natuurlijk, durven wij dat ook naar buiten toe brengen? Durven wij dat opdienen aan de gasten? En dat is het derde aspect van Propetricede, naar buiten stappen, evangelisch, apostolisch optreden en voorbeelden geven voor de gelovigen om te zeggen van, zo moeten we inderdaad dat woord van God elke dag beleven en naar buiten toe brengen.
Ik denk dat dat een heel mooi moment is om dit gesprek af te ronden. Het lijkt ook gepast om aan het einde nog de Vaticaanse hymne te beluisteren. Hartelijk dank voor jullie komst en een mooi jubeljaar toegewenst.
Dank dat wij hier vandaag mochten aanwezig zijn.
U bent ook bedankt voor de goede inleidende en begeleidende woorden.